Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u voorgelezen een preek van Philpott uit het boek 10 Predicaties, het eerste deel wat is in 1977 uitgegeven door Romeinen van der Hof. Het is naar aanleiding van Deuteronomium 32 vers 10 tot en met 12 en de titel is De Arend en zijn Jong. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over de jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen. En er was geen vreemd God met hem. In de stille raad der eeuwigheid schonk God de Vader aan zijn zoon een bruid. Een zeker koning, zo lezen wij, had zijn zoon een bruiloft bereid. Jezus aanvaarde deze bruid uit zijn vaders hand. Zij waren uwe, en gij hebt ze mij gegeven. Al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Maar in het aanvaarden van deze bruid aanvaarde hij haar onder alle omstandigheden, ten goede of ten kwade. Hij nam haar, de diepte der ellende en der zonde voorziende, waarin zij zou vallen, doch besloot haar in ieder geval en tot elke prijs te nemen. Van deze kerk en bruid was Israël, het letterlijke Israël, een type en een zinnenbeeld. En dit doet het Oude Testament zo zwanger gaan van onderwijs, dat wij in het letterlijke Israël de symbolische voorstelling zien van het geestelijke Israël, en in de uitwendige leidingen Gods met haar als natie, aanschouwen wij in type en zinnenbeeld de schets van zijn inwendige leidingen met zijn levende huisgezin. Als dit gezien wordt door het oog des geloofs, dan wordt er een straal van goddelijk licht geworpen op de bladen van het Oude Testament, en dan wordt het niet langer gelezen als een dor, dood, historische slag van tijden die reeds lang voorbij zijn, maar het wordt een boek dat leeft, een heilige denkschrift van de liefde, genade en de heerlijkheid van Jezus Christus, die gisteren en heden en in der eeuwigheid dezelfde is. Het is over dit letterlijke Israël dat onze tekst spreekt, hetgeen wij kunnen beschouwen als een uitreksel of kort begrip van Gods leidingen met zijn volk in de woestijn. Maar als ik, stilstaande bij dit tekstgedeelte, me zou moeten beperken tot dat letterlijke Israël, en de woorden louter zou moeten beschouwen als beschrijvende hun reis naar Kanaan, dan zou ik op een droevige wijze het doel missen. Ik zou dan maar wat over de buitenkant van de letter heen zweven, en niet tot de rijke bevinding doordringen van het huisgezin Gods, die in de boezem daarvan ligt opgesloten. En daarom zal ik vanavond, met Gods zegen, en voor zover Hij mij in staat stelt, de woorden voor ons bezien, geheel en al in een geestelijke betekenis, en ze beschouwen zoals deze toepasselijk zijn op het vrijgekochte en wedergeboren huisgezin. Ik geloof dat we in de woorden voor ons twee voorname punten mogen opmerken die vooral de aandacht trekken. Ten eerste, de staat en de toestand waarin God gezegd wordt zijn Israël te vinden, een land der woestijn, een woeste, huilende wildernis. En ten tweede de leidingen Gods met zijn Israël, toen hij hem aldus vond, want hij voerde hem rondom, enzovoorts. In dit licht bezien omvat de tekst de gehele bevinding van een christen. Al wat hij van nature is, al wat hij uit genade is, is daarin begrepen. En aldus behelst de tekst in een ruim bestek de algehele toestand van een kind van God. Beide, zoals hij is in de val van Adam, en zoals hij is in de wederoprichting door de Heere Jezus Christus. In het gehele hoofdstuk daar ligt iets dat op een bijzondere wijze onderscheid maakt. Want hoe treffend zijn de woorden? Want des Heeren deel is zijn volk. Jacob is het snoer zijner erven. Maar wie en wat was Jacob meer dan anderen? Om het gehele begrip van verdienstelijkheid neer te werpen, om de bijl op een doeltreffende wijze aan de wortel te leggen van die reusachtige, fariseïstische boom verklaart de Heer op een besliste wijze wat de plaats was van Israël, wat de toestand van Jacob was, hoe hij hem door zijn genade vond. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste, huilende wildernis. Welk een beschrijving van de staat van een mens van nature. Laten we dit eens onderzoeken en als we dit kunnen nagaan wat de betekening is van dit betreffende beeld, want het is een op duidelijk wijze kenmerkend voor onze gevallen staat. De mens van nature wordt hier dan vergeleken bij een woestijn en dat wil zeggen een woestijn in het oosten, een wijde uitgestrektheid van dor, onbebouwbaar land, waar alles verschroeid wordt door de verzengende zonnestralen, waar niet alleen plant nog bloem groeit, maar waarin men geen van beide kan doen groeien. Maar bevond zich de mens altijd op deze dorre plaats? Toen God Adam schiep naar zijn eigen beeld, naar zijn eigen gelijkenis, was het hart van de mens toen een dorre woestijn. De hof van Eden, waarin God hem plantte, was niet meer dan een beeld van wat de mens was zoals hij geschapen was, naar de gelijkenis Gods. De lachende hof van Eden, in al zijn heerlijke schoonheid, was een gepast zinnenbeeld, evenals een gepaste woonplaats voor de mens, zoals hij was, pas uit de scheppende hand Gods voortkwam, geheel luisterrijk en schitterend met de stralen van de goddelijke schoonheid en heerlijkheid. De mens was derhalve niet altijd een land der woestijn. Het was de zonde die hem in het verderf stortte, troosteloos maakte, die hem verwoestte. Zoals we lezen van Abimelech, het schone Eden van zijn hart met zout bezaaide. Welnu, dit is een zaak van onderscheiden, persoonlijke, en ik mag daaraan toevoegen, grotendeels van een pijnlijke bevinding. Want in het hart van een kind van God ligt er een verlangen om vruchtbaar te zijn. Hij ziet niet met genoegen op zijn eigen woestijn, maar hij zou blij zijn om de golvende aarde te zien van een rijke en een milde oogst. Maar helaas, helaas, hij ervaart dat deze woestijn absoluut onbebouwbaar is. Dat wat de hand der natuur ook plant, spoedig verwelkt onder de zon der verzoeking of verzengt door de hete lucht van de verderfelijke wind. Maar ten tweede treft de Heere zijn Israël ook aan in een woeste, huilende wildernis. Is ook dit niet een beeld van de troosteloze toestand van de mens? Een woeste? Het woord schijnt te kennen te geven schade toegericht door een vijand. Veroveraars in vroegere dagen juichten het toe om vruchtbare gebieden te verwoesten. Aldus wordt van de trotse koning van Babel gezegd, dat hij de wereld als een woestijn stelde en derzelfde steden verstoorde. Een machtige veroveraar heeft het hart van de mens verwoest, bedierven ieder kenmerk in van het beeld Gods, overdekten het met allerlei woest en schadelijk onkruid, sneed de ranken ervan af, verstopte de bronnen ervan, brak de omheiningen af en liet het achter om vertreden te worden door de hoeven van elk woest beest. En deze overwinnaar, dat is Satan. En zijn zegevierend leger, dat is de zonde. Door de zonde heeft hij het menselijke hart verwoest. Door de zonde heeft hij het woest gemaakt en ontbloot. Door de zonde heeft hij het vertreden en hij heeft het ten prooi geworpen voor ieder roofdier. Doch ten derde wordt Israël ook wel gezegd gevonden te zijn in een huilende wildernis. Er ligt iets buitengewoon veelzeggends in de uitdrukking dat naar ik geloof twee zaken kan te kennen geven. Er kan een zekere zinspeling zijn op de toestand ervan, zonder bomen en heesters, hetgeen toelaat dat de wind er onbelemmerd overheen kan waaien. De woestijnen in het oosten zijn op een bijzondere wijze blootgesteld aan de volle kracht van de Sirocco of van de Samoem, zoals de warme verderfelijke wind wordt genoemd. Geen gebouwen of bomen houden die onbesuisde loop daarvan tegen. En daarom woedt deze eroverheen met een droefgeestig gehuil. Aldus huilt de verderfelijke Samoen over de wildernis van het menselijke hart, alsof deze zich verheugt over de woestenij die wordt aangericht. Zoals God gezegd wordt te wandelen op de vleugelen des winds en dat hij de aarde stil maakt uit het zuiden. Zo kan Satan gezegd worden te rijden op de vleugelen van de verderfelijke Sirocco. En de aarde te verstoren door de huilende rukwind ervan. Toen God de mens schiep naar zijn eigen beeld, verklaarde hij dat het zeer goed was. Hij vermaakte zich in de beschouwing van zijn eigen gelijkenis. Zoals God dan behagen schept in het goede, zo heeft zijn helse wederpartij er behagen in het kwade. En zoals God rustte van zijn werken der schepping met een reine en een heilige voldoening daarmee instemmend, als het voortbrengsel van oneindige wijsheid en kracht, zo doolt de Satan, die rusteloze, zwervende geest, met lelijk duivels leedvermaak over de woestijnen, die hij heeft aangericht, huilende zoals de droefgeestige wind, over de wildernis en verzengend en verwoestend al hetgeen met zijn verderfelijke adem in aanraking komt. Maar dat woord huilende kan niet slechts betrekking hebben op de wildernis zelf, maar ook op de bewoners daarvan, de wilde beesten die deze vullen met hun middernachtelijke gehuil. Reizigers spreken veel over het gehuil van de jakhals en andere woeste roofdieren die de woestijn bewonen. Zo wordt ons hart overschreeuwd door wilde beesten die de woestenij ervan bewonen. Wat een boosaardige hartstochten wonen er in de menselijke boezem. Trots, jaloezie, nijd, toren, haat, moord. Laat iemand gedwarsboomd worden of tegengestaan, laat men terecht aanmerking maken op iemand. Wat een vijandschap en een toren werkt er in zijn gemoed, zelfs tegen zijn beste vriend. De jakhals, de tijger, de hyena, de wolf, de beer en de vos hebben alle hun holen in het menselijke hart. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neder in hun holen. Maar als het nacht wordt, treden zij uit, briesende om een roof. Wat een beschrijving van het hart eens mensen, dat het niet slechts een woestijn is, volkomen ontbloot van kruid, bomen, vruchten of bloemen. Maar het is een woeste, huilende wildernis, waarover de verderfelijke wind waait met een droefgeestig klagen, en waar voortdurend roofdieren rondsluipen. Aanschouw en onderzoek goed uw eigen hart, u zult het alles daar aantreffen. Heeft de verderfelijke wind der zonde niet menige opwassende halm gedood? Zwerven de middernachtelijke roofdieren niet altijd achter het een of ander smerige aas? Hier vindt God dan zijn Israël. Israël zou God nooit hebben gevonden. Het is God die hem op deze ellendige plaats vindt, in deze verwoeste, totaal verwoeste staat. En hier wordt niets gezegd over des mensen vrije wil, of van de natuurlijke bewegingen van het hart naar God, of van goede neigingen of goede voornemens, en hoe, weldra, door een nauwgezette betrachting, de natuur wel een verandering ondergaat en door de een of ander geheimzinnige goudmakerij veranderd wordt in genade. Israël beschut en graaft en plant en besproeit niet, totdat de woestijn een tuin wordt en totdat deze de Heere lokt de tuin te bezoeken. Het getuigenis, het onveranderlijke getuigenis dat luidt, hij vond hem in de land der woestijn, in de woeste, huilende wildernis. Maar we gaan ten tweede voort om te overdenken van de leidingen Gods met hem toen hij hem vond. Het eerste dat dan van deze leidingen Gods met zijn Israël gesproken wordt, dat is dat hij hem rondom voerde. Ik geloof dat de woorden van toepassing zijn op de twee bijzondere stukken der goddelijke leiding, die in de voorzienigheid en die in de genade. Deze gaan in de bevinding van Gods volk vaak op een wonderlijke wijze samen. In het algemeen gesproken geloof ik dat de meesten die iets van de leidingen Gods kennen met hun ziel, zekere kenmerkende, voorzienige omstandigheden kunnen opmerken, waardoor de voorzienigheid, om zo te spreken, aan de genade gekoppeld werd. Het ene einde van de keten mogen inderdaad van ijzer zijn en het andere van goud, maar er is een punt waar de schalmen tezamen komen, en dat is gewoonlijk daar waar het werk der genade in de ziel een aanvang neemt. Gewoonlijk gaat de een of andere treffende gebeurtenis onmiddellijk vooraf aan het begin van het werk der genade. Een zekere opmerkelijke omstandigheid of een zekere familiebezoeking of een zekere huiselijke beproeving. De een of de andere lichamelijke ziekte. Of de een of andere ongewone wending in de gebeurtenissen. Die voerde tot die gedenkwaardige plaats en gelegenheid waar de Heere door zijn geest behaagde om de conscientie te treffen. Sommigen hebben reden om God te danken door een ziekte, voor een ziekte. Anderen voor een verandering van woonplaats. Anderen voor een nieuwe betrekking. En weer anderen voor een bijzondere omstandigheid die hen ertoe bracht om een zeker boek te lezen of een zekere predikant te beluisteren. Weer anderen kunnen de wonderen werkende hand Gods zien in zware verliezen of in een pijnlijke achteruitgang in zaken, waardoor hun omstandigheden werden verslechterd. Misschien werden ze wel ontbloot van wereldse goederen of zelfs wel onderworpen aan daadwerkelijke armoede en ellende. En dit alles zijn geen gewone voorzienigheden of alledaagse gebeurtenissen, maar ze zijn zo verbonden met het werk Gods in de ziel, dat ze ofschoon op zichzelf geen genade, ertoe voeren evenzeer als het komen van Rut in het land Kanaan leiden tot haar huwelijk met Boas, of zoals het zitten in het tolhuis van Matthäus, voerde tot zijn geroepen worden tot discipel van de Heere Jezus. Doch de woorden die zijn niet alleen van toepassing op de treffende leidingen des Heren in de voorzienigheid, want deze kunnen ook worden toegeschreven aan een hogere en een diepere betekenis van zijn leidingen in de genade. Hij voerde hen rondom, ofschoon de weg ten hemel een weg is die opgehoogd is en waarin inderdaad nog bocht nog kromming is, evenwel voor zover het onze gevoelens en bevinding betreft is het een ware omweg. Hij voerde hen rondom. Dit was ook letterlijk waar. Wat een omslachtige, ingewikkelde heen- en weerroute was dat voor de kinderen Israëls in de woestijn. Iedere stap was evenwel onder de besturing Gods. Zij zetten zich nooit in beweging voordat die wolkkolom de weg aanduidde. Maar hoe voert de Heere rondom in genade? Door zijn Israël op een pad te voeren waarvan zij het einde niet zien. De ene kromming van de weg verbergt de andere. Ik heb gelezen dat u een weg kunt maken met een kromming op iedere kwart mijl. En toch zal op een 100 mijl de afstand zelfs niet 1 mijl groter zijn dan een volmaakte rechte lijn. En zo is het ook in de genade. De lengte van de weg slokt de krommingen op. Maar deze krommingen doen de weg meer een omweg toeschijnen dan deze in werkelijkheid is. Al hetgeen voor ons ligt, dat is verborgen. Bijvoorbeeld als de Heere een werk der genade begint, dan brengt hij overtuigingen van zonde mee. Opent hij de geestelijkheid van de weg, van de wet. Doet hij de ziel zich schuldig voelen. Schuldig, schuldig in iedere gedachte, woord en handeling. Maar weet iemand in die toestand wat de Heere doende is? Kan hij het werk Gods aan zijn ziel duidelijk nagaan? Is hij in staat om te zeggen, dit is het werk Gods in mijn hart? Grotendeels weet hij niet wat er met hem gaande is, waarom hij zo bedroefd is, waarom hij niet kan rusten, waarom de dingen der eeuwigheid zijn ziel blijven bekruipen, waarom hij voortdurend vreest voor de toekomende toren. Waarom zijn geest zo geoefend wordt met gedachten omtrent God. Waarom hij veroordeling, gebondenheid en ellende gevoelt. Nog zelfs als het de Heere behaagt hem op te heffen tot een zekere hoop, de een of andere zoete belofte aan zijn ziel toe te passen, hem op verschillende wijzen onder de bediening des woords te bemoedigen, kan hij vaak de volle troost ervan ontvangen. Hij moge dit wel een tijd lang doen, maar het is spoedig voorbij en hij kan nauwelijks geloven dat het waarachtig is. Het ongeloof oppert dat het niet precies op de goede wijze tot hem kwam, of dat het hem niet lang genoeg bijbleef, of dat het niet diep genoeg ging, of dat het niet precies was zoals hij er anderen over had horen spreken. En zo is hij vervuld met twijfel, vrees, bezorgdheid of het wel waarlijk van de Heere was. Maar als God hem een stap verder leidt, het evangelie ontsluit, Christus openbaart, een zeker zoet getuigenis in zijn hart brengt, hem de een of andere gezegende ontdekking schenkt van zijn aandeel in de Heere Jezus, en dit met een goddelijk getuigenis aan zijn hart verzegelt, dan bandt dit alle twijfel en vrees uit en vervult dit zijn ziel met blijdschap en vrede. Evenwel, zelfs hierna, als het zoete gevoel voorbij is, kan hij weer erg diep wegzinken en kan hij weer de werkelijkheid betwijfelen van de openbaring die hij heeft genoten. Dit alles is het voeren rondom, want de ene kromming van de weg verbergt de andere. Maar nu naar een andere kromming, want de Heere voert hem nog rondom. Hij voert hem dan ook tot de kennis van zijn eigen verdorvenheden en laat Satan toe hem met sterke verzoekingen te slaan. En dit is daadwerkelijk hem rondom voeren, want nu is er niets in orde. Het is met hem als met de buitenman, die pas in Londen de straat opgaat. Hij is volkomen de weg kwijt en hij staat te turen om zich heen te zien, op de hoeken der straten opziende en naam op naam lezende, doch hij is niet in staat te vertellen wat noord, zuid, oost of west is. En als hij de kaart in zijn hand heeft, dan is dit van weinig of geen nut, totdat hij zo verbijsterd en verward wordt, dat hij tenslotte stilstaat en roept, waar bevind ik mij? Ik voel me volkomen verloren, ik kan niet zeggen langs welke weg ik gekomen ben, nog waar ik heen ga. Al hetgeen ik doen kan is stilstaan en op een gids wachten. In deze toestand zal hij informeren bij deze persoon en informeren bij die persoon. De een zegt ga rechtsaf en de ander zegt ga linksaf. De een spreekt sla deze straat maar in en een ander sla die maar in. Totdat hij uiteindelijk nog meer verbijsterd is dan tevoren. Aldus wordt de ziel rondom gevoerd totdat het ten laatste schijnt. Alsof ze nooit iets goeds wist of voelde. En al haar godsdienst lijkt zoals die van de arme Job door elkaar gegooid tot één reusachtige verwarde massa. Evenwel is het de Heere die hem voortdurend rondom voert en ofschoon hij de ziel rondom voert op zulke vreemde wegen, door zulke omslachtige paden en op zulke vreemde plaatsen, toch zal ervaren worden aan het einde van de reis dat hij door zijn weldadigheid dit volk dat hij verlost heeft, zachtkens gevoerd heeft door zijn sterkte tot de lieflijke woning zijner heiligheid. Maar er wordt de tweede aan toegevoegd, hij onderwees hen. Al die tijd dat de Heere Israël rondom gevoerd heeft, onderwijst hij hem. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, zegt de apostel. Zo onderwijst God zijn Israël door al hetgeen hij voor hem en in hem doet. Iemand die godsdienst leert is enigszins als iemand die een vak of een beroep leert. Hij leert vaak het meest door het maken van fouten. Als u een leerling hebt in een zekere werktuigkundig bedrijf of zaak en u zet hem aan het werk, hoeveel fouten zal hij dan in het begin maken? Hij neemt de beitel in zijn hand en hij houdt hem verkeerd vast. Dan neemt hij de hamer en hij slaat er te hard op of in een verkeerde richting. En oh, wat bederft hij veel werk. Toch, door dit alles leert hij handvaardigheid. Als hij de beitel dit keer verkeerd vasthield, dan zal hij hem de volgende keer goed vasthouden. En als hij de hamer te hard geslagen heeft of zijn eigen vingers getroffen heeft, dan zal hij leren om deze de volgende keer met meer bekwaamheid te gebruiken. En zo leren we veel door fouten. Menig zakenman heeft door zijn verliezen meer geleerd dan hij ooit geleerd heeft door zijn winsten. En menige generaal heeft zijn weg tot de overwinning bevochten door de nederlaag. Zo leert ook het volk des Heren veel van hun eigen fouten. Ze leren wijsheid en voorzichtigheid voor de toekomst. U kunt niet tot een jonge leerling zeggen, doe precies zoals ik dit doe. Hij moet het voor zichzelf leren. Hij leert het grotendeels geleidelijk aan. Regel op regel, regel op regel. Precies zoals Gods kinderen hun godsdienst leren. Aldus kan een predikant niet tot het volk zeggen, dit is mijn bevinding, neem het over en leer het uit mijn mond. En ieder moet zijn bevinding voor zichzelf leren. Het is de Heere die zijn Israël onderwijst. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En hij onderwijst ons op zulke wijze dat we dikwijls onze dwaasheid moeten beschouwen en evenwel zijn wijsheid bewonderen. Zelf de schande beginnen te dragen en hem alle eer toe te schrijven. Hij onderwijst ons in de kennis van zichzelf, in zijn grootheid, majesteit, heiligheid en reinheid, en van zijn rechtvaardige wet, zoals deze de zonde en de zondaar veroordeelt. En daar we alleen in zijn licht het licht zien, leren we daaruit iets van de verdorvenheid, onvruchtbaarheid, geveinsdheid, het ongeloof, de bedriegelijkheid en de trots van ons hart. Door deze goddelijke lessen onderwijst hij ons in ware ootmoed, in zelfverfoeiing en in een afkeer van onszelf voor hem. En als hij de ziel onderwezen heeft in de verborgenheid van de lage afkomst en als hij deze ontbloot heeft van de eigen gerechtigheid, dan onderwijst hij haar tot de kennis van zijn eigen wonderbaarlijke en uitermate gepaste genade, zoals geopenbaard in de persoon van zijn eigen dierbare zoon Immanuel, God met ons. Hij onderwijst de ziel in de kennis der verkiezende liefde van het verzoenende bloed, van de rechtvaardigende gerechtigheid, van de nimmer falende getrouwheid, van oneindige erbarming en eeuwigdurende genade. En al deze lessen zijn tot nut, ze worden zoals de Heere spreekt in de oren gelegd, en deze vallen in het hart, ze worden geest en leven voor de ziel. We moeten de godsdienst door bevinding leren, en het is niet door het beluisteren van predikanten of nog door gesprekken met Gods volk, dat wij enige juiste bevinding verkrijgen van de leidingen Gods. Honderden hebben al deze voorrechten genoten, en het zijn wel de allerprofijtelijkste voorrechten als ze door God worden toegepast en gezegend. Maar honderden hebben ze genoten die geen onderwijs hebben ontvangen van boven. Godsdienst kan evenmin theoretisch worden geleerd als zwemmen. Iemand kan op de oever staan en een persoon zien zwemmen en in navolging zijn handen bewegen. Laat hem maar te water gaan en hij zal spoedig naar de bodem zinken. En zo is het ook in de godsdienst. Laat iemand in de golven en de baren der verzoeking komen en hij zal spoedig wegzinken. Als hij, die de handen onderricht tot de oorlog en de vingers tot het gevecht, zijn armen niet geleerd heeft te zwemmen. Wij moeten onze persoonlijke beproevingen en persoonlijke genadens hebben. Onze eigen verzoekingen, onze eigen verlossingen. Onze eigen bezoekingen en onze eigen vertroostingen. We moeten elk en een ieder stuk van het leven uit God voor onszelf leren. God onderwijst zijn volk zo, alsof een ieder de enige scholier was op zijn school. En hij geeft zich voor iedere leerling evenveel moeite, alsof er voor hem geen anderen op de wereld waren waarvoor hij zich moeite moest geven. En niet alleen dit, maar hij bewaart hem als het zwart des oogappels. De uitdrukking wordt in meer dan één schriftuurplaats gebruikt om de bijzondere tederheid Gods te kennen te geven in het bewaren van zijn volk. Het zwart des oogappels is de gevoeligste plaats van het gehele lichaam, voor zover het toegankelijk is voor geweld van buiten. Zoals iemand daarom boven alles dat belangrijke en gevoelige orgaan zou willen beschermen, zo wordt God gezegd zijn volk te beschermen en te bewaren, als het zwart van zijn eigen oogappel. Doch sommigen kunnen zeggen, wordt Gods volk altijd bewaard? Struikelen zij nooit? Staan zij nooit schuldig aan het weer in de zonde vallen? Dwalen zij nooit op welke punt dan ook? Worden ze altijd bewaard voor de zonde en voor de dwaasheid? Worden ze altijd behoed voor ook maar een spoor van boosheid? Wie kan dit zeggen als de schrift hem in het aangezicht staat met zulke verklaringen als wij struikelen allen in velen. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie kan dit zeggen, ondanks en trots alle struikelingen en het vallen van de heiligen, opgetekend in het woord van God, zoals Abraham, Lot, Mozes, Aaron, David, Salomo, Hiskia, en Petrus tegen al wie namen een tegenblijk vermeld staat. En toch, met dit alles, bewaart de Heere ze als het zwart van zijn oogappel. Er zijn zekere rotsen en klippen waarvoor de hemelse stuurman het zielenschip altijd bewaart. Bijvoorbeeld, hij bewaart hen ervoor dat ze wat het geloof aangaat schipbreuk lijden. Voor het opdrinken van vergiftige teugen dwaling. Voor de zonde tot de dood. Voor aanmatiging en voor afvalligheid. Voor het zitten in het gestoelte der spotters. Voor de wanhoop, biddeloosheid en onboetvaardigheid. Voor vijandschap tegen zijn waarheid, zijn zaak en zijn volk. Voor het maken van een verbond met de dood en een verdrag met de hel. Voor het verachten van de bevinding. En voor het vernietigen van de reputatie van die zich betoond hebben heiligen en dienstknechten Gods te zijn. Voor deze en dergelijke zielsverwoestende boosheden bewaart hij ze, door zijn vrezen in hun hart levendig te houden, de geest des gebeds in hun boezem en het leven dat hij zelf hen uit Christus volheid schonk. Ik leef, gij zult leven. Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Hij bewaart ze niet in ieder geval voor alle boosheid, maar hij bewaart ze zo, als het zwart van zijn oogappel, dat niets hen in werkelijkheid en uiteindelijk kan deren. De zonde zal hen altijd smarten en bedroeven. De Satan zal hen altijd verzoeken of kwellen. En een lichaam der zonde en des dood zal hen altijd tot een last zijn. Maar uiteindelijk zullen ze meer dan overwinnaars zijn door hem die hen heeft lief gehad. Maar om te zeggen dat de Heere zijn heiligen zo bewaart, dat geen enkele van hen ooit enige mate struikelt, dat ze nooit op enige wijze afwijken, betekent te spreken in afwijking van hetgeen dat er staat opgetekend van de heiligen in de schriften der waarheid. En het is in lijnrechte tegenstelling met hetgeen de besten en meest wijzen van Gods volk van alle tijden van zichzelf hebben beleden. Maar bij wijze van een verdere toelichting van de leidingen Gods voert Mozes, sprekende door goddelijke inspiratie, een zoet en een gezegend beeld aan. En dat is van een arend en zijn jong. Gelijk een arend zijn nest opwekt, om over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. De verschillende bewegingen van de arend hier worden op een levendige en schone wijze beschreven, en deze vragen elk op zichzelf bijzondere aandacht. Hij wordt gezegd eerst zijn nest op te wekken. Zijn nest duidt ongetwijfeld op zijn jongen, die evenals baby's veel van hun tijd verslapen. Maar de tijd voor het voederen breekt aan en ze moeten worden wakker geschud. De snavel en de klauw van de moedervogel onderbreekt vlug hun sluimering. Ofschoon als arend geboren en bezield door arendsbloed, ofschoon gebakend op de steilte van een rots en als enige van alle vogels verdragende in de zon te staren, slaat het arendsjong evenwel vaak de ogen en de vleugels neer. Zo staat het volk des Heren vaak op het punt van in slaap te vallen of te sluimeren. Welnu, zoals de arend zijn nest opwekt, zo wekt de Heren zijn volk op. Ze vallen in slaap, ze raken in een slaperige zielentoestand. Al dromende zwerven hun genegenheden van de Heren af. En ofschoon nog steeds op de rots, zijn hun ogen niet meer gericht op de zon der gerechtigheid, maar ze slaan de ogen neer en verzinken in een sluimering. Maar laat de Heer hen in die toestand? Nee, hij wekt hen op, en voornamelijk gebruikt hij hiertoe twee wegen. Soms maakt hij gebruik van bezoekingen. Ze zijn wellicht even slaperig en suf naar de ziel als sommigen van mijn hoorders nu naar het lichaam kunnen zijn. Maar de Heere zendt de een of de andere opwekkende bezoeking. Zijn hand valt zwaar op hun lichaam, of op hun gezin, of op hun omstandigheden, of op hun conscientie. Want gewoonlijk wekt de Heere op een van deze vier wijzen zijn slaperige volk op, als hij zijn bezoekende roede op hen legt. De bezoeking heeft nu een stem, en dit is het roepen ervan. Ontwaakt, gij die slaapt, wat is u, gij hartslapende? Sta op, roep tot uw God. Het roepen komt tot hun hart en het doet de sluimering van hun ogen en lichaam wegwijken. Het andere voorname instrument in de hand des Heren om het sluimerende nest op te wekken is het vuur en de hamer van een hartdoorzoekende, bevindelijke bediening. Niet om te verscheuren, maar om op te wekken. Niet om te verwonden, maar om door de veren te strijken. Wat heeft het volk des Heren er een behoefte aan om te worden opgewekt? Wat hebben ze een behoefte aan een predikant om ze dus door en door te onderzoeken? Ze hebben niet een wiegeliedje nodig, maar de alarmbazuin op de heilige berg. En dat de wakers op Sions muren luid doen horen, waak op, sta op, Jeruzalem, ze op te wekken uit die verdoving waarin ze zo dikwijls wegzakken. Eén voornaam gebruik van een evangeliebediening is het volk van God om op te wekken. Petrus achtte het gepast, zolang hij in de tabernakel van het lichaam was, om de broederen op te wekken en zegt, in welke beide zendbrieven ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Een vuur dooft spoedig uit, tenzij het wordt opgerakeld, ze zou ook het vuur God spoedig wegsterven in de ziel. Tenzij het voortdurend wordt opgewekt. U bent misschien wel de hele week door uw bezigheden in beslag genomen. U heeft wellicht in een maalstroom van klanten, waar geld, 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 centen, centen en nogmaals centen alle tijd verslindt van werkgever en bediende. Of als dit niet het geval is, dan spannen de zorgen en de bekommernissen van een gezin, de vleeselijkheid van uw eigen natuur tezamen om u als het ware levend te begraven. En dit alles zou niet zo moeten zijn, maar het moet gevreesd worden dat dit veelal wel het geval is. Welnu, om dan des zondags in staat te zijn om het evangelie te horen, een bevindelijke bediening bij te wonen, is vaak een gezegend middel om de ziel op te wekken en om haar te doen opleven uit deze zesdaagse sluimering. Het is een slecht kenmerk van een evangeliebediening te verachten of te verwaarlozen. Het is Gods eigen inzetting en kan daarom niet ongestraft veracht of verwaarloosd worden. Bijna 4 jaar geleden was het mij 8 maanden lang door ziekte niet mogelijk te prediken. En in die bezoeking leerde ik een les, belangrijk als geen ander. Het nut van een evangeliebediening. Zelf predikant zijnde en mijn eigen tekortkomingen in de bediening sterk gevoelende, hechtte ik, dat geef ik toe, niet voldoende waarde aan die ordinantie. Ik werd hiervan sterk weerhouden door dit gevoelen dat belang te hechten aan de bediening betekende belang te hechten aan mezelf. Maar ofschoon ik te ziek was vanwege een zwakke borst om zelf te spreken, was ik gedurende een goed deel van die tijd in staat om de kapel te bezoeken als toehoorder voor zulke mannen met genade als op deze kansen voorgaan. Het is een bijzondere omstandigheid dat gedurende die periode mijn gave tot de bediening, indien ik al enige gave bezit, even volkomen was weggenomen en alsof ik nooit in mijn leven had geprikt. En dit weerhield alle kritiek, want ik gevoelde, zou ik op die kansel staan, zou ik geen woord zou hebben kunnen te spreken. En dit bijzondere gevoel, gepaardgaande met veel gedruktheid naar het lichaam en de geest, maakte mij tot een toehoorder, naar ik geloof minder vatbaar voor kritiek dan wie ook uit de gehele kapel. Mij naar ik hoop in deze kinderlijke gestalte bevindende en zo gereed tot luisteren, ervoer ik dat er een nuttigheid in het gepredikte evangelie lag, zoals ik voorheen niet bevatte, dat het mij opwekte, mijn hart verwarmde, het gebed ontstak en dat het mijn ziel waarlijk stellig goed scheen te doen. Sedertdien weer in staat om voor te gaan en toen ik me weer kon uiten, heb ik meer waarde gehecht, voorwaar niet aan mijn eigen bediening, maar aan de bediening van het evangelie in het algemeen, als een ordinantie Gods, onder een gezonde, bevindelijke bediening, zo er enig leven en vreze Gods in het hart is, brengt dit deze tevoorschijn. Als er enige bevinding is, wordt deze aan het licht gebracht. Nieuw leven wordt in de ziel ontstoken, geloof, hoop en liefde worden verlevendigd en het werk Gods in het hart wordt duidelijk en klaargemaakt. Aldus wekt de Heere het werk der genade op in het hart van zijn volk, zoals de arend zijn nest opwekt. En als ik mag oordelen naar mijn gevoelens op deze kansel, dan moet ik geloven dat u in Londen veel behoefte hebt aan dit opwekken. Ik vrees jammerlijk dat uw zielen zich in een erg slaperige, dodige, verdoofde toestand bevinden, en dat u behoefte hebt aan dat wat wakkerschuddende bezoekingen, scherpe handelingen Gods, om u op te wekken en u ontvankelijk te maken voor en levendig in de dingen der eeuwigheid. Gelijk een arend zijn nest opwekt over zijn jongen zweeft. Het woord zweeft is hetzelfde woord als hetgeen vertaald is als zweefde. De geest Gods zweefde op de wateren. Er ligt iets buitengewoon nadrukkelijks in dat woord. De geest Gods bewoog zich in een zwevende beweging over de wateren en bezwangerde de ongeordende massa met leven. En zo wekte de arend, als hij terugkeert van zijn prooi na te jagen, eerst zijn slapende jongen op. En dan zachtjes over zijn nest zwevende, hangt hij met een trillende beweging van borst en vleugel boven zijn jongen, terwijl hij hun verstijfde lichamen, die koud geworden zijn door zijn lange afwezigheid, met warmte en leven laat doortrekken. Wat een schoon beeld is dit, om de terugkeer van de Heere tot de ziel, die is ingeslapen en die verstijfd wordt van de koude, als hij is weggeweest, te verklaren. Christus, zo lezen wij, onderhoudt, of, zoals het woord betekent, warmt met zijn lichaam. De gemeente, door het zweven van de gezegende geest met zachte bewegingen over de ziel, deelt hij er levendigheid en warmte aan mede. Het leven Gods in de ziel op te wekken en te onderhouden zijn de twee voorname zaken waartoe een evangeliebediening dienstbaar is. Onderzoek of u deze twee uitwerkingen van het gepredikte evangelie in uw ziel kunt nagaan. Wordt u soms niet opgewekt en slaat soms het hart niet, reagerend op het heerlijke geklank en klopt en trilt het soms niet onder de zoete woorden van evangelische genade, als deze met goddelijke zalving in uw boezem druipen? Trillen ook de arendsjongen niet, beeft de bruidegom en niet de bruid als hun handen aaneengebonden worden om nooit meer te scheiden? Zo trilt en klopt ook de ziel van de gelovige als een terugwerking op de gezegende geest. Zoek deze twee zaken onder een gepredikt evangelie. Hoe verschillend is het leven en gevoelen onder het gepredikte woord van het zitten als zoveel blokken ijs van het Weenhammeer. Zijn vleugelen uitbreidt ten vierde, opdat hij het gehele kroos kan omvatten. Sommige van de jonge arenden bevinden zich in het midden van het nest, en andere aan het einde. Maar de arend verwaarloost er geen een. Daar zijn de zulke die dichter aan zijn boezem liggen, zoals degene er zijn die onder het huisgezin Gods, die een nauwere gemeenschap met hem wordt toegestaan. Deze liggen, gelijk de heilige Johannes aan zijn boezem, maar de arend die spreidt zijn vleugelen over zijn gehele nest, zodat hij de uiteinden omvat, evenals dat middelpunt, en aldus warmte meedeelt aan ieder arendsjong. Christus doet dit door de bediening van het evangelie, want dat bereikt, of behoorde alles te bereiken. Het moest zich uitstrekken tot iedere toestand en ingaan op iedere bevinding. Welnu, als hier de menselijke bediening dan tekortschiet, het woord der waarheid doet dat niet. Het evangelie der genade van God breidt haar heilzame vleugelen uit over de gehele verkiezing der genade. Van het middelpunt tot het uiteinde, van de boezem Gods tot de einden der aarde. De vleugelen der eeuwige liefde omvatten alles, vanaf Paulus in de derde hemel en tot Jona in de buik van de walvis. Als u niet de volle warmte ervaart van de boezem, dan hebt u als een arendsjong de bescherming van de vleugel. En dan ten vijfde, ze neemt en ze draagt ze op zijn vlerken. En hier wordt gesproken dat de arend zijn jongen neemt, dat wil zeggen, zo kunnen wij besluiten, tot de rand van dat nest. De arendsjongen die nu in het nest liggen, die zullen eerdaags hun vleugelen uitslaan hun naar alle kanten uitvliegen. Maar op het ogenblik dat zij over hun leger gluren en langs die steile rotswand neerzien, waarop dat arendsnest gebouwd is, dan wijken ze met schrik terug. Maar de arend die leert hen langs die rotswand omlaag te zien, opdat ze de hoogte daarvan mogen leren peilen en er niet meer bang voor zijn. Zo leidt de Heere soms zijn volk om langs de rotswand der eeuwigheid omlaag te zien. Vooralsnog zijn ze veilig in het nest onder zijn vleugelen, maar soms in ernstige ogenblikken, zoals in ziekte, huiveren ze voor de dood en voor de eeuwigheid. Ze schrikken terug voor de onmetelijke rotswand en deinzen terug in het nest. Maar de arend die houdt ze vast bij het gezicht, tot ze bemoedigd zijn door zijn aanwezigheid en door zijn trillende warmte om onbevreesd omlaag te kijken. En dan laat hij hen hun kracht beproeven en om ze omhoog te houden in hun vlucht, draagt hij ze op zijn vlerken. Draagt ze op zijn rug, waar ze veilig zijn onder de boog van zijn uitgespreide vleugelen. En zo neemt de Heere zijn Israël op zijn vleugelen in zijn genadige leidingen met zijn Israël. En als hij ze heeft doen blikken in de eeuwigheid, en als ze terugdeinzen bij dat gezicht, dan geeft hij hun enige zoete en hartvertroostende bevattingen van hun aandeel in zijn bloed. Hij neemt de vrees voor de dood weg, tot hij ze leert om weg te schieten en hemelwaarts te vliegen naar de hemelse kantelen. En om dan ten laatste aan te tonen dat dit volkomen van de Heeren is, dan voegt hij daar nog aan toe: zo leerde hem de Heere alleen. Hij wilde de eer met niemand delen. Er was geen vreemd god met hem. Hij zou niet dulden dat welke drekgod dan ook tussen beiden kwam, want hij is een jaloers god. De Heere alleen. Hij wilde geen indringer hebben. Jezus verdraagt geen mededinger, want de Heere alleen leidde hem. Israël leidde niet zichzelf. Nog werd het door mensen geleid, maar de Heere alleen in zijn voorzienigheid en genade voerde hem rondom, onderwees hem, bewaarde hem als zijn oogappel en was voor hem al hetgeen de arend voor zijn jongen is. De vrije wil had niet de hand in deze zaak. De menselijke kracht, die kwam niet tussen beiden. De gerechtigheid van het schepsel, die werd nooit geduld om tussen beiden te komen. En dit lag alles onbewegelijk toen Israël bekeerd werd. God deed al het werk, opdat God al de eer mocht krijgen. Hij begon, hij ging voort en hij voleindigde. Want de Heere alleen leidde hem en er was geen vreemd God met hem. O, op welke gezegende wijze neemt de Heere de gehele zaak in handen, en hoe veilig leidt hij zijn volk. Wat zijn zij veilig? Als hij ze bewaart als het zwart des oogappels, kan iets hen dan waarlijk dan nog pijn doen? Als hij ze leidt, kunnen zij dan verkeerd gaan? Als hij ze onderwijst, kunnen ze dan onwetend blijven? Als hij ze opwekt, kunnen ze dan verdoofd liggen? Als hij over hen heen zweeft, zullen ze dan de zachte beweging van zijn boezem niet gevoelen. Als hij ze opneemt, moeten ze dan niet gedragen worden. Als hij ze ondersteunt, moeten ze dan niet omhoog gehouden worden door zijn vleugelen. Ja, zegt u, dat is allemaal wel waar. Ik geloof ieder woord ervan, maar dit is het waaraan ik behoefte heb in mijn ziel te gevoelen dat ik een van die personen ben, jegens wie de Heere zulk een genade betoont. Maar kunt u in uw bevinding niet iets nagaan dat overeenkomst vertoont met die bevinding die beschreven is in de tekst? De woestijn, die woeste, huilende wildernis om rondom gevoerd. Kunt u niet nagaan hoe u in de voorzienigheid Gods gevoerd bent en hoe u in de genade Gods van stap tot stap gebracht bent? Kunt u ook niet zien hoe u onderwezen bent? Ofschoon u nog maar weinig weet, is deze en die les u dan nog niet geleerd op een geleidelijk en soms pijnlijke wijze? Stelt u niet vast hoe de Heer u heeft bewaard als het zwart des oogappels en u zelfs tot op deze dag bewaard heeft? U soms heeft opgewekt onder de bediening van het evangelie en soms door een pijnlijke bezoeking, hoe hij u draagt en uw genegenheden naar boven trekt, en hoe hij u soms een zoete teug schenkt van zijn liefde, een voorsmaak van de eeuwige blijdschap? Wel nu, als u vaststelt dat er iets hiervan in uw hart omgaat, is dat dan niet juist de weg om uw naam gegraveerd te lezen op dit monument van de eeuwige liefde? Maar dit gevoel brengt twijfels en vrees teweeg in uw ziel, dat u niet geheel of inderdaad op vele punten niet bent wat u gelooft dat een christen zou moeten zijn. Er zijn dingen binnenin u die u smarten en die u moedeloos doen zijn. U kunt niet denken zoals u zou willen, nog spreken zoals u zou willen, nog handelen zoals u dat zou willen. Er is altijd het een of ander verkeerd dat uw geest leidt te verwonden en te verstoren. Zo zal het tot het einde toe zijn. Het hart is op zijn best een Sahara, een woestijn, een woeste, huilende wildernis. Zal daar dan iets goeds groeien? Als er van nature iets zou kunnen groeien, dan zou dat ophouden een woestijn te zijn. Als de verderfelijke wind er nooit over huilde, als de jakhals nooit achter zijn prooi aanjankte, dan zou het ophouden om een woeste, huilende wildernis te zijn. De natuur ondergaat geen verandering, maar wat een genade is het, zelfs in deze woestijn, in deze woeste, huilende wildernis, om dan enige leiding, enige bewaring, enig onderwijs, enig opwekken, enig zweven, enig opnemen, enig dragen op arends vleugelen te ervaren. Zie niet op die woestijn, u zult daarin nooit iets zien dan troosteloosheid, maar onderzoek of er niet enige van Gods genadige leidingen en onderwijzingen met uw ziel zijn in de woestijn. En als u uw persoon in de tekst beschreven vindt, dan staat uw naam ook in het boek des levens. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.